Goedemiddag, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk in Dordrecht en over ongeveer een kwartier begint de middagdienst. Ik zal met u de liturgie doornemen. Voorganger deze middag is net als vanmorgen dominee Manny uit Rotterdam. De orgel wordt bespeeld door Harry van der Velde. De orde van dienst is als volgt. Na het welkom en mededelingen zingen we Psalm 122, vers 1 en 3. Vers 1 en 3 van Psalm 122. Dan zijn we stil. Is er ruimte voor stil gebed en zal het votum en groet worden uitgesproken. Na het votum en groet zingen we gezang 32, vers 1, 4 en 5. Vers 1, 4 en 5 van gezang 32 zingen we, waarna we bidden met elkaar om de opening van Gods woord. En na het gebed vindt de schriftlezing plaats en die is uit Romeinen. De schriftlezing uit Romeinen, het 11e hoofdstuk, de eerste 24 versen. Romeinen 11. Vers 1 tot 24 is de schriftlezing. Aansluitend zingen we Psalm 89, vers 1, 3 en 7. Psalm 89, vers 1, 3 en 7 na de schriftlezing. Dan vindt de collecte plaats en aansluitend de verkondiging over het gelezen schriftgedeelte. Na de preek zingen we uit de oude berijming Psalm 72, vers 9, vers 10 en 11. Psalm 72, oud berijmd, vers 9, vers 10 en vers 11. Dan belijden we ons geloof dat we beantwoorden met gezang 255, vers 1 en 4. Gezang 255, vers 1 en 4, na de geloofsbelijdenis. Dan vindt dankzegging en voorbeden plaats en de slotzang is gezang 301, vers 1, 2, 4 en 5. Gezang 301, vers 1, 2, 4 en 5. En tenslotte zal de zegen worden meegegeven. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom deze middagdienst op Israël Zondag. Voorganger vanmiddag is dominee Manny. En verder heeft de kerkenraad geen bijzondere mededelingen. We willen de dienst aanvangen met te zingen Psalm 122, vers 1 en 3. Kerkenraad wens u een goede en gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor de Heere onze God. Onze dienst en onze verwachting is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heer. Amen. Wij zingen gezang 32 vers 1, 4 en 5. Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden op bergen hoog in het licht, van wie zich met een woord van vrede en heil tot Sion richt. Laten we nu bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer onze God, wij mogen het psalmdichters namelden. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en licht op mijn pad. Wij bidden u dat dat ons uit het hart gegrepen is. Dat we ons dan ook door dat woord laten leiden en bij het licht dat het verspreidt ook onze weg gaan. Nu hebben we nogal verschillende wegen te gaan in de loop van het leven. En wij bidden u daarom dat wij het licht goed in de gaten houden. Dat u dat wat u ons geeft ook in ontvangst nemen. En ons zo dan ook gedenken als wij uw woord openen vanmiddag. We hebben daarbij de leiding van uw geest nodig, tot we zullen begrijpen wat de bedoeling is. We hebben uw geest minstens zo hard nodig, opdat wij ons hart openen voor wat u te zeggen hebt. Dat wij gaan de wegen waar u ons wijst. Wij bidden u dat voor ons hier in de kerk, wij bidden u dat voor degenen die op enige wijze met ons verbonden zijn. We bidden het ook voor mensen die eigenlijk helemaal niet van plan waren te luisteren naar een evangeliewoord, welk ook maar. Maar u kunt dat hele patroon doorbreken en daar bidden we om. Dat mensen misschien verbaasd zich afvragen, wat is dit voor een geluid en waarom spreekt het mij aan? We beleiden u, o God, dat wij op dat punt soms wat klein denken. Nu mogen we van onszelf klein denken, maar voor u niet. We bidden u daarom met een beroep op uw eigen majesteit en grootheid. Op de heiligheid van uw naam wil ons horen in Christus Jezus de Heer. Amen. De schriftlezing wordt vanmiddag gevormd door Romeinen 11, vers 1 tot en met 24. Laten wij daarna zingen Psalm 89, vers 1, 3 en 7 uit de Nieuwe Berijming. Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben ze gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk woord antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van de genade. Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werking. Anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer. En anders is het geen werk meer. Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard. Zoals geschreven staat, God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. En David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelbok en tot vergelding. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zoveel mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aannemen anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Tot hiertoe de lezing van de schrift. tekst voor de prediking, gemeente, is eigenlijk het hele hoofdstuk dat we gelezen hebben, maar vanuit vers 17 dan maar. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mededeel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. Laten we na de prediking zingen, Psalm 72, vers 9, 10 en 11 uit de Oude Berijming. Geweten, Israël heeft een aparte plaats onder de volken. En dat blijkt eigenlijk wel uit het feit dat de verhouding tussen Israël en de volken wel een wat dubbel op is. Van meet af aan was er een spanning met de volken. En tegelijkertijd lag het doel van Israëls bestaan in de volken. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. Enerzijds de spanning, je kunt rustig zeggen vijandschap. Het terrorisme van vandaag heeft langs een omweg vaak te maken met de houding tegenover Israël. Je kunt de verhoudingen in het Midden-Oosten niet onder het oog vatten als je Israël buiten beschouwing laat. Gaat om de vraag voor of tegen de staat Israël. Dat is doorslaggevend. Dat betekent natuurlijk niet dat er anders geen terrorisme zou zijn, maar wel dat de kleur nu bepaald wordt door de staat en door de positie van Israël. Er is ook verbondenheid met de volken. Minstens een deel van de christenheid voelt zich verbonden met Israël. En dan wordt er gevraagd, en dat wordt er ook als een opdracht gezien, dat we als één man achter Israël staan. Soms betekent dat dat mensen kritiekloos achter Israël staan. Achter de staat Israël. Achter de regeringspolitiek van dit moment. En je moet er dan maar niet aankomen. Een kritiek op het handelen van de Israëlitische regering, dat wordt eigenlijk bezien als verraad aan een volk in nood. En het gevolg kan niet anders zijn dan dat velen zich daar toch wel wat ongemakkelijk mee voelen vandaag. En ik denk dat we niet moeten vergeten dat de profeten van Israël destijds de ware pleitbezorgers zijn voor dat volk, maar vaak ongezouten kritiek uitoefenden op Israëls koningen en leiders. En ze deden dat ook nog namens God zelf. Wij moeten maar niet op de stoel van God gaan zitten. Er zijn te veel factoren die voor ons onbekend zijn. Maar we moeten dus wel bedenken dat de verbondenheid met Israël, die wezenlijk is voor de kerk, niet allereerst politiek van aard is. Het is trouwens wel erg makkelijk om op veilige afstand te zeggen, sla er maar op los. Nee, onze verwantschap is geestelijk van aard. En we daarom iets anders te melden dan altijd maar uitroeptekens te zetten achter het beleid daar. Nu wordt hier een beeld gebruikt dat je rustig merkwaardig kunt noemen. Mijn eerste gemeente was Boskoop. En u weet misschien, dat zit vol met boomkwekers. Die konden je tekst en uitleg geven bij wat hier staat. Normaal worden er natuurlijk geen wilde takken op edele stammen gezet. Dat is precies omgekeerd dan wat normaal gesproken gebeurt. Want de edele twijg is strak, is sterk, is zwak en de ruwe stam is sterk. Van daaruit moet die twijg kracht ontvangen om te kunnen groeien. Dat is dus het veredelingsproces dat je tegenkomt in de kwekerij. Maar nu wordt het hier precies andersom gezegd. Jullie zijn, zeg maar, wilde loten die geënt worden op een edele stam. Dat kan niet. Maar Paulus gebruikt dat beeld wel om aan te geven dat er iets heel bijzonders is. De kerk kent zonder die verbinding met Israël geen leven. Er is zogezegd geen veredeling mogelijk. Maar uiteindelijk wel degeneratie. Dat betekent de dood. En dan ligt het altijd wat ingewikkeld tussen Joden enerzijds, christenen anderzijds. Ik was destijds betrokken bij de voorbereiding op de viering van de Yom HaShoah, dat is de dag van de vernietiging, die in Rotterdam, zeg maar, gevierd wordt met christenen en Joden samen. Dan ontmoet je nog eens mensen, onder andere de opperrabijn Rodericus van Parera. Maar die was heel scherp. Die zei: ik vind het heel aardig dat u zo vriendelijk bent tegen ons, maar wij hebben u niet nodig. Dat was niet onaardig bedoeld van hem, maar hij gaf aan: u kunt uw Nieuwe Testament niet lezen zonder onze tenag. Daar had hij natuurlijk volkomen gelijk in. Dat mogen wij misschien wel eens wat meer beseffen. Ik heb toen wel duidelijk gemaakt dat hij de Tanach niet kon lezen zonder het Nieuwe Testament. Maar daar was hij bepaald niet aan toe. Maar hij had wel gelijk. Wij kunnen van het Nieuwe Testament niets begrijpen als we het Oude Testament niet kennen. Trouwens, professor Van Rudder, destijds hoogleraar in Utrecht, die zei het als volgt: het Nieuwe Testament is het verklarend woordenlijstje bij het Oude Testament. En daarom moeten wij luisteren naar Israël. In gesprek zijn met Israël. En onze deputaten die vroeger onder de naam gingen van evangelieverkondiging onder Israël, heten niet helemaal voor niets nu deputaten gesprek met Israël. We moeten luisteren naar elkaar. Dat zal wel een getuigend gesprek moeten zijn, maar je begint met luisteren. En nou betekent dat voor ons dat wij ons niet distancieren van Israël, of zelfs verdergaand, dat we Israël zouden minachten, omdat het merendeel van de Israëlieten Christus niet aanvaarden. Paulus schrijft zijn brief aan Rome, en het lijkt erop dat hij zich hier richt tegen een begin van antisemitisme in Rome. Men zou kunnen zeggen, nou ja, de takken worden weggebroken omdat wij zouden worden geënt. Ja, de vragen moeten in een andere richting gaan, zegt Paulus. Wij zullen ons regelmatig hebben af te vragen als we merken dat de Joden Christus niet hebben aanvaard, of althans een flink deel van de Joden, hebben wij hen wel jaloers gemaakt. In diezelfde serie gesprekken zei de toenmalige voorzitter van de Joodse synagoge: wij hebben onder zich noemende christenen meer te lijden gehad dan onder Arabieren, de eeuwen door. En het is beschamend om dat te moeten horen en vast te stellen dat dat ook werkelijk zo is. De Joden hebben in alle Arabische landen nederzettingen gehad en geleefd en dat was geen probleem. Pas in de middeleeuwen kwamen de problemen vanuit de christelijke wereld. En uiteindelijk is dat uitgedraaid op het treurspel in het zogenaamde christelijke Europa. En nu kunnen wij als Nederlanders zeggen, ja, wij hadden nog een dichter, Reifjes, die dan dat gedicht maakte, en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik was het die u sloeg met puisten. Ja, maar dat waren wij niet allemaal, dat zei Reifjes wel. En die zei dat in een tijd en in een omgeving waar het nodig was om dat gezicht, om dat te zeggen. Het was niet zo vanzelfsprekend. En er zijn nog allerlei uitdrukkingen terug te vinden die toch een minder aangename kijk op de Joden weergaven. Hebben wij ze wel jaloers gemaakt? Dat is de vraag. Wat bedoelt nu dit Bijbelwoord? Allereerst dat de Heere God de verharding van Israël gebruikt heeft tot heil van de andere volken. Maar laten we het dan wel in die volgorde houden. Het is de Heere God die dat gebruikt heeft om ons te bereiken. En dat betekent dat er wel één ding passend is, dat wij deze God aanbidden. Die God die ons deed delen op deze manier in de verbondsbelofte van Israël. Denk even aan de manier waarop Paulus in de Efezebrief schrijft over het feit dat de tussenmuur, en dat betekent daar allereerst de tussenmuur tussen Joden en Heidenen, is weggebroken. Er is nu een weg voor ons naar Israëls God. De God die specifiek de God van Israël is. Wij mogen daar ook bij. En daarom mogen wij dat in de relatie met Israël niet verloochenen. Dat de tussenmuur is weggebroken door Christus. Het is de verdienste van het werk van Christus dat die scheiding is opgeheven. En dat mogen we in de relatie met Israël niet verloochenen. Ik zeg dat omdat dat een tendens lijkt te zijn bij velen. Je praat met Israël eventueel, je praat tegen Israël. Maar als het over de verhouding tussen onze volken en Israël gaat, in die gesprekken, dan komt Jezus niet meer ter sprake. Dat is helaas aanwijsbaar. Maar de schuld van de christenen is niet de schuld van Christus. Dat mogen wij wel bedenken. En dat is een heel moeilijk element in de ontmoeting met Israël. Moeilijk element omdat dat, zeg maar, een aanslag brengt op je eigen waardebepaling, op je eigen kijk, op je eigen waarde. Maar onze belangstelling in en onze verbondenheid met Israël hebben in Christus hun grond. En nu doet de Heere God het verbond nog steeds gestand. Er is een gedeeltelijke verharding gekomen over Israël, maar dat betekent niet dat de Heere God zijn verbond verbroken heeft. Het geeft wel aan dat die belofte een keerzijde heeft. En de bedreiging onderstreept dit. Dat namelijk je wel in het verbond kan zijn opgenomen, zoals Israël dat was, en tegelijkertijd de weg kwijt kunt raken. En je kunt dat eigenlijk al terugvinden in dat verbond met David. We hebben zo even uit Psalm 89 gezongen. Ja, dat is de eerste helft. Die zingen wij graag. Over wat voor rijkdom het is dat Israël een koning had die van Gods wegen gegeven was. Dat zingen wij nu met het oog op Christus, maar het was aanvankelijk bedoeld op David en zijn nageslacht. Dat was Israëls koning die namens Israëls God moest regeren, mocht regeren. En daar zingen we dan uitbundig over. Maar na het 8e couplet houden we meestal op. Maar daar staat nog iets. En ik citeer het nou maar even uit de nieuwe psalmberijming. Indien zijn zonen, Davids zonen, ooit mijn heilig recht ontwijden, niet wandelen naar mijn wil, dan zal ik hen kastijden. En toch zal Davids huis mijn liefde en trouw ervaren. Ik houd mij aan mijn woord. Ik zal mijn verbond bewaren. Dat van dat straffen, dat kastijden, moeten wij niet verkeerd invullen. Wij hebben in onze kijk op de geschiedenis en op de verhouding met Israël vaak een verkeerd gebruik gemaakt van dat Bijbelwoord, eigenlijk dat woord dat die Joodse vrouwen zeggen tegen Jezus Christus als hij ziet dat ze wenen. En dan ten antwoord krijgt zijn bloed, Christus bloed, komen over ons en onze kinderen. En dan wordt dan eigenlijk de lijn getrokken naar al het lijden dat er in de geschiedenis over Israël is gekomen. Nu, dat is verkeerd. Dat is niet terecht. En je kunt niet een lijn trekken van wat daar gezegd is en wat in de loop van de geschiedenis openbaar is geworden. Het recht van God is niet het recht van de mensen. En als God al reden zou hebben om zijn volk te kastijden op die manier, dan ligt het nog niet aan ons om dat uit te voeren. Dat is nog iets heel anders. Die vrouwen zeiden dat wel. Maar als je nadenkt, is dat niet een gebed dat door de Heer God verhoord is. Dan zal ik ze ook maar straffen. Jezus begint zijn lijden aan het kruis met het gebed dat zij bewaard blijven. De Romeinse soldaten, maar ook die Joodse vrouwen, voor de gevolgen van wat ze zeggen. Ze weten niet wat ze doen. Je kunt hier zeggen, ze weten niet wat ze zeggen. En God is er niet op uit om wat ze daar zeggen ook zo te beantwoorden en zo in vervulling te laten gaan. Wees voorzichtig met Bijbelwoorden. Dat mogen we hier helemaal zeggen. Ik zei, het recht van God is niet het recht van de mensen. Dat heeft men ervan gemaakt. De Heere God zou recht hebben op de ondergang van het Joodse volk eigenlijk. Vanuit dit woord bezien. Maar het is niet aan ons om dat te voltrekken. Nog afgezien van het feit dat God er niet op uit is. Om hun ongeloof werd wel een aantal takken weggebroken. Een aantal, niet allemaal. opdat wij plaats zouden krijgen bij God als gelovigen. Ik zeg dat er uitdrukkelijk bij. Want geloof is geen automatisme bij het feit dat we in de kerk zitten. De apostel Paulus waarschuwt hier dan ook voor, nietwaar? Hij zal ons niet sparen. Het lot en de pijn van Israël moet ons te denken geven. Wat is ons geloof eigenlijk? En zou God zijn nieuwtestamentische gemeente ook niet eens onderhanden moeten nemen en kunnen nemen? Omdat het niet allemaal geloof is wat geloof heet. Wat is ons geloof? Die vraag komt hier wel aan de orde. Als het goed is, zullen we blijven bij Gods goede tierenheid. De genade van God in de manier waarop Hij ons benadert, erkennen en beantwoorden. In verbondenheid met Israël. Dat kan. Dat mag. En we zingen dat bij elke doopsbediening, nietwaar? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Daar heb je de lijn van Israëls kindertjes naar onze kindertjes. Maar het is wel de Heer God die die lijn getrokken heeft. Maar daarmee is het eigenlijk al gezegd, leer die kinderen hun doop te verstaan. Om te beginnen door het zelf te verstaan. Niet waar, in zondag 26 van de catechismus wordt gezegd dat we door de doop verzekerd worden dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet, mij ten goede komt. Dat geldt van al het goed dat wij ontvangen. Het komt alleen maar van het offer van de Heer Jezus Christus. En dus komt het aan op het biddend pleiten op Gods trouw. De trouw van God is het enige dat overblijft. Dat verbond komt juist daarin tot zijn doel, dat Gods goede tierenheid in lijn naar ons toe komt. En als dat herkend wordt, zullen we ook een lijn kennen van ons uit naar Israël. En dan komt die vraag. Hebben wij Israël tot jaloersheid gewekt? Die vraag mag u zelf beantwoorden. Maar er ligt een tweede vraag achter. Haalt dat iets uit? Zo zijn we geneigd te vragen. Nou, mijn eerste antwoord is, die vraag mag niet gesteld worden. Leven uit God en dus ook tot God, dat is niet iets dat zal worden uitgeprobeerd of dat we mogen uitproberen op zijn nut. En zeggen, heeft het ook nut? Dat kan niet bestaan. Maar er is een tweede antwoord. Als wij heiden wilde loten van Gods goede tierenheid mogen leven, hoe dan zij die van huis uit tot de edele takken behoren? En weer moeten wij zeggen, daar is maar één ding doorslaggevend, dat is de trouw van God. Daaraan bevelen wij ons toe en hen. Opdat zij niet bij hun ongeloof blijven. En dat wij dat mogen vertrouwen en zij des te meer. Het is natuurlijk wel een probleem. Dit onttrekt zich aan onze waarneming. Maar dat is nou juist eigen aan het je toevertrouwen aan God. Aan Gods goede tierenheid. Dat wij niet afgaan op wat wij zien, maar dat we onszelf en anderen toevertrouwen aan deze God. Bij hem zijn wij veilig, bij hem zijn zij veilig en anders nergens. En dan komt Psalm 89 weer opnieuw in het vizier. Dat van die koning die door Israël als God is gegeven. Dat is dezelfde als waarvan Psalm 72 zingt. Amen. wij nu belijdenis doen van ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en het zingen van gezang 255 vers 1 en 4. Ieder belijdt dan aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. En bidden. Heer onze God, u hebt ons willen bereiken met het evangelie van Jezus Christus en hebt dat gedaan door ons te betrekken bij het volk Israël, ons te laten delen in de beloften van het verbond dat u met Israël gesloten hebt. Wij mogen er ook bij zijn. Heb dank daarvoor. En geef dat we dat ook zien willen en aanvaarden, dat we ons mee laten nemen naar het heil dat u hebt bereid. Wij komen voor u in een wereld waarin niet alleen Israël aan de ene kant en de andere volken aan de andere kant staan, maar waar wij ook met die andere volken te maken hebben en die andere volken met elkaar. Het is een kleurrijk gezelschap, maar er zijn daarbij ook vele godsdiensten te vinden, die, naar wij geloven, allemaal iets met u te maken hebben, maar wel in een van u vervreemde vorm. De apostel Paulus heeft ons dat duidelijk willen maken. Hij heeft ons daar ook op aangesproken, dat wij ons niet laten vervreemden van u, maar dat we bij u blijven, de enige waarachtige God, in trouw, in geloof, in verwachting. Het Te midden van dit alles erkennen wij maar één waarheid, Jezus Christus. En wij vragen u dat we dit zullen beleiden in alle openheid en tegelijkertijd ons zullen laten leiden door het woord van de Heer Jezus Christus, die zijn discipelen ervoor waarschuwde het evangelie aan de man te brengen door middel van machtsuitoefening. Dat kan niet. Maar we hebben een ander wapen. Dat is het wapen van de Heilige Geest. Hij wil zich laten gebruiken voor dat doel. En wij hebben daarom te bidden. Dat doen we dan ook. Dat het evangelie van de Heer Jezus Christus voortgang heeft in deze wereld. En dan denken wij aan zendingsgebieden, maar we denken ook aan ons eigen vaderland, waar zoveel verwarring is op dit terrein. En waar het bijna verdacht is als je te kennen geeft dat je het al weet. Dat je God kent in Jezus Christus. Ik geef dat we daar niet onduidelijk over zijn. Wees met die wereld waarin wij leven. Denk aan alle die tot regeren zijn geroepen. We bidden u dat ze dat werk verrichten in oprechtheid. Met als doel het heil voor hun eigen volk en dat van anderen. En niet het zitten op een bepaalde stoel en het blijven handhaven van de eigen positie. Wij bidden u daarmee tegelijkertijd dat mensen niet verdrukt worden. En dat ook onze broeders en zusters niet vervolgd worden. Wil zijn daar waar oorlog is. Wil zijn daar waar honger geleden wordt. Laat in deze wereld gerechtigheid gevonden mogen worden. En wij kennen de koning der gerechtigheid, Jezus Christus. Hem bidden wij aan. Van hem verwachten wij de zegen. U kent onze persoonlijke leefwereld. Dat kan feestelijk zijn, het kan verdrietig zijn. Maar wij willen erkennen voor uw aangezicht dat waar u bent, de dingen toch anders worden. Wij bidden u voor mensen die aan de kant van het leven staan. Door hun sociale positie of hoe dan ook. Dat ze zich geborgen weten in uw hand. We bidden u te midden van dit alles voor opgroeiende kinderen. Die opgroeien in een wereld die gekenmerkt wordt door verwardheid. Laat het hun gegeven zijn dit evangelie mee te nemen, dat het ook thuis allereerst en op school vervolgens ontvangen te hebben. Wees met allen die van redding hun werk gemaakt hebben. Artsen, verpleegkundigen, allen die in hulpverlenende organisaties hun werk vinden. Dat zij hun werk met vreugde doen, en met vrucht doen, met zegen. En dat voor al deze dingen u dan de dank wordt gebracht. Wij willen onze gebeden u voorleggen. Samengevat, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Ons slotlied is gezang 301, de versen 1, 2, 4 en 5. laten wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.